Dames en heren, namens het bestuur van de Cornelis Lely lezing wil ik u graag van harte welkom heten. En voor de mensen die vaker geweest zijn, die zijn altijd gewend dat hier Chris Leeuwen het welkom doet. Chris had hier graag bij geweest vandaag, maar die is op vakantie op een van de eilanden. Niet met weer getroffen. Maar Chris heeft samen met Wil van der Most afscheid genomen afgelopen jaar van het bestuur. En ik wil hem ook vanuit namens Kees Stolwijk, die bij het bestuur nieuw aangetreden is, van harte bedanken voor de inzet die hij afgelopen jaren heeft getroffen bij het organiseren van deze lezing. Dus volgens mij voor de oud-gediende hier een heel aantal bekende gezichten, die zullen volgens mij Chris erkentelijk zijn voor hetgeen wat hij betekend heeft voor de lezing. Daar meteen ook net al gezegd, Kees Stolwijk, directeur van Wienersheim Flevoland, toegetreden tot het bestuur. En dat heeft ook meteen al geleid tot een mooie samenwerking voor de co-referent, waar ik zo meteen iets over zal vertellen. Nou, we hebben een mooie traditie met elkaar opgebouwd afgelopen 13 jaar, wat is alweer de 13e lezing, om rondom de geboortedag van Cornelis Lely, 23 september, een lezing te organiseren rondom wat wij denken een belangwekkend thema is. En wat we daar eigenlijk proberen is dat het thema actueel is, zonder dat het meteen de waan van de dag is. En we willen ook heel belangrijk dat er een relatie zit met de provincie Flevoland. Nou, denk als u alle kijkt van wat zijn nou belangwekkende thema's die op dit moment spelen. Nou, dan is volgens mij de hele energietransitie en het klimaatakkoord en hoe gaan we daarmee om, is een zeer belangrijk thema. Hè? Akkoord van Parijs uit 2015. Nou, in 2017 het kabinetsakkoord, hè, vertrouwen in de toekomst, waarbij het kabinet zelf aangeeft het meest groene kabinet ooit te zijn. En op 28 juni 2019 heeft de heer Nijpels samen met het kabinet het klimaatakkoord gepresenteerd. En nou, dat heeft zowel in aanloop naar het klimaatakkoord als ook nog steeds geleid tot een debat over hoe wij daarmee met elkaar moeten omgaan. Nou, wij zijn dan ook zeer vereerd dat wij de heer Nijpels bereid hebben gevonden om als hoofdspreker op te treden vanuit zijn rol als klimaatberaadvoorzitter. En ik heb het echt op de website van de SER zien staan, dus dat was voor de Scrabble een mooi woord. Zal hij een toelichting geven over het klimaatakkoord, maar ook vooral de verbinding leggen met de provincie Flevoland. Voor die tijd zal mevrouw Ina Adema, burgemeester van Lelystad, lid van het VNG-bestuur en vicevoorzitter van de G40, als ik goed geïnformeerd ben, zal een inleiding verzorgen. En als co-referent zal Jijke Wallinga optreden. En zij is vandaag begonnen met haar eerste werkdag bij Wienersheim. Dus die was toch meteen bijna een soort oratie, toch, wat hier plaatsvindt. Alvorens ik het woord we geven aan de burgemeester, wil ik een woord van dank uitspreken. Uiteraard aan u allen dat u hier bent, want zonder publiek geen lezing. Speciaal dank ook aan de provincie. Provincie Flevoland, die elk jaar bereid is onze lezing te faciliteren. En aan Batavia Land voor de ondersteuning die daarbij gegeven wordt. Dus dan rest mij niks om u een hele mooie en fijne lezing toe te wensen en het woord te geven aan mevrouw Adema.
Geachte aanwezigen, de gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. U heeft vorige week de beelden kunnen zien van het smelten van ijskappen in Alaska. En ook in ons eigen land zijn gevolgen merkbaar. We kennen extremer weer, hoge temperaturen, extreme regen, maar ook extreme droogte. Het werd net al gezegd. In het klimaatakkoord van Parijs is in december 2015 afgesproken dat de temperatuur op aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden en het liefst maar 1,5 graad. En er komen steeds meer signalen dat die doelstelling niet gehaald gaat worden. En dat is wel noodzakelijk, willen wij de aarde op een goede manier doorgeven aan generaties die na ons komen. De urgentie is voelbaar. De tijd van praten is voorbij en het wordt tijd voor actie. Dat was de inzet van de speciale klimaatactietop die vorige week in New York plaatsvond. Willen we daadwerkelijk de klimaatverandering een halt toeroepen, dan moeten we onder andere gebruik gaan maken van andere vormen van energie. Schone energie die bijdraagt aan minder uitstoot van CO2. In deze 13e Cornelis Lely-lezing zal Ed Nijpels samen met co-referent Jijke Wallinga u een blik gunnen in de mogelijkheden en kansen voor de energietransitie in onze provincie. En hoewel Nederland klein is, draagt het serieus bij aan CO2 wereldwijd. De gemiddelde Nederlander staat op plaats 6 waar het gaat om CO2-uitstoot. Het in dit voorjaar gepresenteerde klimaatakkoord spreekt de ambitie uit naar een CO2-neutrale samenleving toe te gaan in 2050. En in 2030 moet de helft van deze ambitie in feite al gerealiseerd zijn. En hiervoor, daar zullen we zo meteen denk ik wel meer over horen, zijn aan 5 klimaattafels afspraken gemaakt. Flevoland heeft een ruime geschiedenis met duurzame energie. Al sinds begin jaren 90 maken windmolens deel uit van ons landschap. Van de kleine lagerweiturbines tot en met de grootste turbines die nu op het land leverbaar zijn. Flevoland is ermee opgegroeid. En de laatste decennia zijn daar het gebruik van biomassa en grootschalige zonne-energie bijgekomen. Flevoland is een land van pioniers en is ook energiepionier. Dat leidt uiteraard ook tot vragen en discussie over inpassing in het landschap. Want ook dat is Flevoland. Gewaardeerd om het open landschap waar je van verre uitzichten kunt genieten. Daarom worden nu onderzoeken gedaan hoe duurzame energie kan worden ingepast met behoud van het goede. Flevoland is een van de 30 RES-regio's. En in dat traject wordt de productie van duurzame energie en goede inpassing vastgelegd in nauwe samenwerking met alle stakeholders, zoals dat dan zo mooi heet. De gemeenten staan voor een grote opgave. De gebouwde omgeving gaat van het gas af. En tegelijkertijd moet er voldoende duurzame energie op elk moment van de dag beschikbaar zijn om een betrouwbare en leveringszeker energiesysteem te behouden. Het G40-netwerk, dat zijn de grote 40 gemeenten minus de grote 4, hè, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, waar Lelystad en Almere deel van uitmaken, heeft berekend, en daar schrik je wel een beetje van, heeft berekend dat vanaf vandaag in alleen al de steden van het netwerk dagelijks 360 woningen van het gas af moeten om de doelstelling daadwerkelijk op tijd te halen. In Lelystad zijn we volop bezig. In 3 tranches van 10 jaar gaan we de wijken van het gas afhalen. De volgorde wordt bepaald door een aantal fysieke en sociale factoren, zoals leeftijd van de wijk en van het aardgasnet en de draagkracht in de wijk, van de wijk. Maar de energietransitie roept ook zorgen op. Die eerder genoemde opgave waar we voor staan als gemeente, maar ook als provincie, kan alleen dan op een goede, zorgvuldige en snelle wijze worden gerealiseerd als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Gemeenten en partners krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Het tempo waarmee gemeenten aan de slag kunnen is afhankelijk van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan voor een zorgvuldig proces en een vergoeding van de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten. We zien te vaak, ik denk alleen maar eventjes aan de decentralisaties in de zorg, dat dat niet is geregeld. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om voor gemeenten en inwoners mogelijk te maken de transitie te realiseren. Zoals al eerder gezegd, de energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn. En dan noem ik ook haalbaar als het gaat om draagvlak bij onze inwoners. Twee voorbeelden als het gaat om draagvlak. Nederland heeft als enige land in Europa de ambitie voor 2050 volledig van het gas af te gaan. Dat is voor heel veel mensen een grote stap. Wellicht een te grote stap, ook financieel, en roept weerstand op. Hetzelfde geldt voor het tijdspad met betrekking tot elektrisch rijden. We moeten ons realiseren dat het voor veel van onze inwoners ingewikkeld is om zich een beeld te vormen van wat die energietransitie voor hen specifiek gaat betekenen. We moeten mensen daarin ondersteunen door ervoor te zorgen dat de leefbaarheid op korte termijn behouden blijft in het veranderingsproces naar de leefbaarheid op langer termijn. Tot slot een belangrijk aandachtspunt dat naar mijn smaak te weinig aandacht krijgt en waar ik me, zeker ook als burgemeester, oprecht zorgen over maak. De veiligheid. Snelle ontwikkelingen kunnen niet worden bijgebeend. Op dit moment is er onvoldoende antwoord op nieuwe incidenttypen, zoals brand in elektrische voertuigen of energieopslag in bewoond gebied. Natuurlijk wordt er binnen Brandweer Nederland samen met de energiesector hard gezocht naar oplossingen, maar de toekomst is al begonnen. De energietransitie biedt naast de bedreigingen die ik zojuist heb genoemd natuurlijk ook kansen. Kansen voor onze stad om een extra impuls te geven aan de stedelijke vernieuwing. Door slim gebruik te maken van de middelen en mogelijkheden die beschikbaar zijn. Energietransitie kan fungeren als motor voor stedelijke vernieuwing. Zeker als we energietransitie en stedelijke vernieuwing combineren en starten in de kwetsbare wijken. De kostenbesparing en het extra comfort die de transitie met zich meebrengen, komen dan als eerste terecht daar waar het hardst nodig is. En op deze manier werken we niet alleen toe aan een CO2-neutrale toekomst in 2050, maar investeren we ook op korte termijn in stedelijke vernieuwing en onze inwoners. Tot slot, mijn dank en complimenten aan de Stichting Kennis Transfer Centrum Flevoland voor het organiseren van deze 13e Lely-lezing. En ik verheug me vanzelfsprekend zeer, en ik neem aan met u, op de lezingen van beide sprekers van vandaag, Ed Nijpels en Jijke Wallenga. Aan u het woord.
Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Het is voor mij een groot genoegen om hier vandaag in deze mooie statenzaal in Lelystad iets te mogen zeggen over de energietransitie. Ik werd in de mail die u thuis heeft gekregen, werd ik aangekondigd als voorzitter van de Borgingscommissie. De Borgingscommissie is de commissie die toezicht houdt op de uitvoering van het huidige energieakkoord, wat we nog steeds hebben. En waar we op dit moment over praten, is over de opvolging van dat energieakkoord, en dat is het klimaatakkoord. Het energieakkoord zal de komende maanden dat worden geïntegreerd in het klimaatakkoord. En dan hebben we dus één document waarin het beleid van het kabinet en ook overigens van alle partijen die ja hebben gezegd tegen dat klimaatakkoord zal worden samengevat. Het is ook bijzonder om vandaag de lezing te mogen geven die de naam heeft gekregen van niet alleen een heel belangrijk man voor u in de provincie, maar ook een heel belangrijke staatsman, Dr. Lely. Toch een van de fenomenen die wij in de Nederlandse politiek hebben gehad. Ook de enige politicus waar een stad naar genoemd is. Maar ook natuurlijk voor alles wat waterbouwstraatkundig is gebeurd in deze provincie van het allergrootste belang. Niet in het laatst vanwege de afsluitdijk die op dit moment wordt gerenoveerd. Het is 101 jaar geleden toen de wet voor de Zuiderzeewijk de Tweede Kamer en de Eerste Kamer passeerde. En het is mooi om nu aan de slag te kunnen gaan met een onderwerp waarvan we 100 jaar geleden nog niet hadden kunnen bevroeden dat het ons zou bezighouden. Overigens, Lely is natuurlijk een buitengewoon bijzonder staatsman geweest. Als je kijkt wat hij allemaal heeft gedaan, hij is 3 keer minister geweest. Hij is wethouder geweest. Hij is lid geweest van de Eerste Kamer, lid van de Tweede Kamer. Hij heeft zelf ook enige tijd is hij gouverneur van Wassenaar, van Suriname, Wassenaar, van Suriname geweest. Hoe kom ik nou bij Wassenaar? Dat zou zo willen in Wassenaar dat daar een gouverneur was, want dat is gewoon een normale, ordinaire burgemeester. Lely was gouverneur van Suriname. En in dat opzicht is Lely ook een bijzondere politicus, want in die tijd al, je moet je voorstellen, de slavernij was toen zo'n 50, 60 jaar daarvoor afgeschaft, leerde hij zich ook kennen als een rechtvaardig man. En hij stelde ook de gelijkwaardigheid van de Surinaamse bevolking stelde hij ook voorop. Hij heeft hem ook gemaakt tot een heel geliefde gouverneur. We praten nou over de periode tussen 1870 en tussen 1929 toen hij overleed. Dus dat is heel bijzonder. Hij was overigens ook in andere opzichten was een sociale man. Want toen hij de Zuiderzee-wetgeving door de Tweede Kamer, Eerste Kamer heeft geloodst, heeft hij voor ons ook gezorgd dat er een wet opvolgde. Dat heeft een aantal jaren daarna moeten duren. Waarin de sociale aspecten voor iedereen die zijn werk kwijtraakte door de Zuiderzeewerken. Waardoor iedereen, die mensen werden gecompenseerd. Dat ging natuurlijk met name om de vissers die toen afscheid moesten nemen van hun bedrijf. In dat opzicht was Lely dus echt een bijzondere man. En het is mooi dat in ieder geval er een stad naar hem genoemd was. Iemand die eigenlijk de gave van het zijn van een buitengewoon bekwaam ingenieur kon combineren met het zijn van een politicus. En die eigenlijk de ideeën die hij had als ingenieur in de praktijk heeft weten te realiseren. Blij dus dat ik vanavond in dat kader die lezing hier mag houden. Waar ik het over ga hebben, dat is over uw eigen provincie. Maar ik ga het vooral hebben over wat de burgemeester al aankondigde, het landelijke klimaatbeleid. Het is een onderwerp wat u bijna niet kan zijn ontgaan als u het afgelopen anderhalf jaar de kranten heeft gevolgd. Er is veel ruzie over geweest, veel lawaai over gemaakt. Maar uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een klimaatakkoord dat nu klaar ligt voor alle partijen om te worden ondertekend. Het pionieren, als ik kijk even naar wat u als provincie doet en de stukken die u tot nu toe heeft gepresenteerd, dan maakt u denk ik het landelijk een buitengewoon goede beurt. Als ik kijk naar de startnotitie, zoals die in 2018 hier is vastgesteld door de provincie. Als ik kijk ook naar de nota over de regionale energiestrategie, dan loopt uw provincie voorop. Een degelijke analyse van de situatie in de provincie, ook wat u ambieert. En dat ziet er dus, als ik dat vergelijk met andere regionale energiestrategieën, ziet dat er goed uit en heeft u uw best gedaan. Klopt ook een beetje, want u bent natuurlijk ook een provincie waar het pionieren in het bloed zit. Dat is een spotprint van zo'n kleine 100 jaar geleden. Ook toen verzette men zich al tegen wetgeving. Want toen werd de Zuiderzeewet werd toch vooral beschouwd als een vorm om kapitalisten te spekken. Vandaar dat 100 jaar geleden deze spotprint verscheen. Waarin de mevrouw, ik weet niet of u dat kunt lezen, in ieder geval zei. Nou heren, voor die kleinigheid van 110 miljoen die toen ging kosten, wil ik wel even dat plasje voor u opdweilen. Zo werd er destijds ook al gespot met het voornemen van Lely. En u weet, en ik hoef u dat eigenlijk nauwelijks in deze provincie voor te houden, dat die Zuiderzeewet die had drie doelen. 1, de veiligheid tegen het water. De tweede plaats de voedselzekerheid. En de derde plaats ook de opvang van de verstedelijking. En als je kijkt naar de huidige taken van de provincie, zijn dat taken die eigenlijk nog steeds actueel zijn en die ook nog steeds worden ingevuld. Ik zei al eerder, u loopt voorop. In 2018 heeft u hier in de provincie uw eigen energieagenda gemaakt. Daar heeft u gezegd dat technisch Flevoland in 2050 energie neutraal zou kunnen zijn. U bent echt een pionier. U heeft 4,4% van de oppervlakte van Nederland. En u heeft 7% van de landelijke doelstelling als het gaat over vernieuwbare hernieuwbare energie. En u wil toegroeien naar zo'n 13,5%. En er wordt zelfs in die notitie wordt de vraag opgeworpen. Die wordt nog niet beantwoord door de politiek. Maar de vraag wordt wel opgeworpen of u niet op termijn ook netto energieleverancier zou willen zijn. Kortom, dat u meer energie opwekt in uw provincie dan u zelf nodig heeft. En dat is een prachtige ambitie. Dat heb ik nog in enkele andere provincie heb ik dat zo helder horen verwoorden. En ik hoop ook dat het uiteindelijk de politiek ook dat antwoord gaat geven. Ik wil eigenlijk vandaag iets vertellen over dat klimaatakkoord, maar vooral over de energietransitie. Wat voor proces is dat nou eigenlijk? En waar ik u het beste mee vergelijk? En om dat voor u misschien wat begrijpelijker te maken, vooral de omvang en de impact van die energietransitie waar we nu mee bezig zijn, grijp ik even terug naar een voorbeeld wat u allemaal op de lagere school heeft geleerd. En dat waren de beroemde industriële revoluties. Lange tijd geleden, dikke 100 jaar geleden. En de eerste industriële revolutie was toen we leerden stoom te maken. Toen we die stoom konden omzetten in bewegingen. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat we met elkaar ijzer konden maken. Dat was een revolutie in die tijd. De tweede industriële revolutie was toen we stroom leerden maken. En toen we stroom leerden maken, toen konden we vervolgens ook staal maken. En dat was ook in die tijd was dat een geweldige vooruitgang. En vervolgens zagen we, en dat is nog maar zo'n 30 jaar geleden, zagen we de miniaturisering. Alles werd kleiner. En vooral is de impuls daarvan gekomen door de ruimtevaart, omdat dat noodzakelijk was. En die miniaturisering heeft een geweldige stoot gegeven naar de ontwikkeling van de ICT. Computers werden mogelijk, et cetera. Alles kon kleiner worden gemaakt en die tendens is nog steeds aan de gang. Ik noem even kort uit de geschiedenisboekjes deze drie industriële revoluties, omdat wat we nu meemaken is in feite de vierde industriële revolutie en dat is de energietransitie. Die energietransitie is dus niet zomaar een kleine verandering van dit of dat, een stekkertje erbij of een stopcontactje hier. Nee, die energietransitie leidt tot een complete verandering van maatschappelijke verhoudingen. Maatschappelijke verhoudingen tussen producenten en tussen de mensen die het afnemen. Het leidt tot andere sociaal-economische verhoudingen. Het leidt tot hele grote veranderingen in onze samenleving. Ik noem een klein voorbeeldje. Nu bijvoorbeeld hebben we 750.000 huizen die zonnepanelen hebben. Overigens had de overheid, dacht 5 jaar geleden, dat we dit jaar dat we er zo'n 50.000 zouden hebben. De overheid zat er dus compleet naast. De burgers zijn dus veel sneller gaan lopen dan de overheid dacht. 750.000 huizen met het probleem dat die huizen, als de zon schijnt, dat die allemaal energie gaan leveren. En die wijkkast die u in uw wijk aantreft, die heeft 1 ding geleerd, namelijk dat die op de aarde is om elektriciteit door te geven aan uw huis. En niet om elektriciteit van uw huis door te geven aan het net. En dat betekent dus dat er afgelopen zomer, toen de zon overdadig scheen, dat we wijkkasten hadden die het begaven. Die niet bestand waren tegen de capaciteit die werd opgewekt. Ik noem maar een klein voorbeeldje van andere verhoudingen. Maar die energietransitie die leidt dus tot een heel andere positie. Ook bijvoorbeeld van de energiebedrijven. Toen ik commissaris van de Koningin was in Friesland, toen hebben wij destijds de aandelen van Nuon hebben verpatst. En dat was een hele politieke discussie, uiteraard. Moet je die aandelen niet zelf blijven houden? Is dat niet verstandig? Nou, provincies zijn niet op de aarde gezet om aandeelhouder te zijn. Dus we hebben gezegd, de politiek heeft gezegd, we gaan die aandelen verkopen. Dat bracht 1,2 miljard op. Groot feest in de provincie Friesland. We hebben alles aangelegd wat aangelegd zou kunnen worden. Aquaducten, noem het allemaal op de ring rond Leeuwarden. Nog hebben ze plezier van die 1,2 miljard. Alle andere provincies zijn toen ook gevolgd. Dat is gevolgd dat bijvoorbeeld Nuon, dat die aandelenpakket uiteindelijk had, waar ze zo'n 10 of 11 miljard voor hebben betaald. Dat was in de periode, zeg maar, 2000, ik kijk hoe oud ik nu ben, 2009 zo ongeveer. Dat hele aandelenpakket van die 11 miljard is dankzij de energietransitie op dit moment nog maar 3 of 4 miljard waard. En dat komt omdat de positie van die bedrijven is een compleet andere geworden. Dat zijn fossiele bedrijven die alleen maar energie leveren. Energie dus een geweldige waardedaling van dat pakket. En zo is dat ook weer een voorbeeld van die grote veranderingen. Ik zei u, het is die industriële revolutie, of die energietransitie is de vierde revolutie. Er komen nog een paar dingen aan waar ik het eigenlijk niet uitgebreid op wil ingaan. De kunstmatige intelligentie is een van de dingen die nu op ons af gaat komen, waar we ons nog nauwelijks kunnen voorstellen wat die op termijn gaan betekenen. U weet misschien nog dat in 1997 er voor het eerst een computer was die de wereldschakers heeft verslagen. Dus een computer die slimmer was dan de mens. U weet niet of u kinderen heeft of kleinkinderen heeft. En dan kent u misschien het bordspel Go. Daar zitten 19 keer 9 velden op. Dat is dus nog ingewikkelder dan een schaakspel. Want er zitten 8 keer 8 velden op. Nou, dat spel Go is dus buitengewoon ingewikkeld. Inmiddels is er dus een software op de markt. En die software is er dus in geslaagd nu al om 4 keer de wereldkampioen op dit terrein te verslaan. Zo snel gaan die ontwikkelingen dus. En die kunstmatige intelligentie die gaat nog steeds verder. Nog een aardig voorbeeld van iets wat op ons afkomt. In dezelfde serie is de quantum computer. Dat is een hele goede, zware computer. Er is nu Google en NASA hebben nu voor het eerst samen een computer ontwikkeld. En die computer die doet in drie minuten het werk wat een normale computer in 10.000 jaar doet. Die kan dus in 3 minuten het werk van 10.000 jaar. En als je wilt begrijpen dat revolutionair is, als dat straks ook wordt omgebouwd tot een computer die we in de praktijk kunnen gebruiken. Want dit is nog een experimentele computer. Een andere ontwikkeling is de fotonica. En dat heeft te maken met dat schakelingen worden niet meer door elektriciteit weergegeven, maar door licht. Zeg maar, het glasvezelnet is daar een voorbeeld van. Als die deze techniek, die fototonica, als die straks ook in de chip kan worden geïntegreerd, dan betekent dat een chip met 1% van de energie kan draaien waar die nu mee draait. Ook dat zal dus een revolutie veroorzaken. En tenslotte voor de liefhebbers van beefburgers, de biotechnologie. U leest iedere dag bijna wel iets over producten die worden gekweekt, vlees dat wordt gekweekt. De kweekburger die op dit moment nog $25.000 kost, die zal binnen 3 jaar komt hij voor $11 op de markt. En dat is dus kweekvlees dan geworden. Iets anders als u houdt van een gezondheidsanalyse. Als u nu een analyse laat maken van de darmflora, en dat is op oudere leeftijd, is dat regelmatig verstandig. En dan kostte dat een paar jaar geleden nog $1.000. Op dit moment is die prijs gezakt tot $100. En de verwachting is dat binnen 2 jaar je voor $1 die darmanalyse, die flora-analyse kan laten maken. Ik geef dit aan om duidelijk te maken dat het gaat razendsnel. En over die razendsnelle ontwikkelingen heb ik nog een paar voorbeelden die ik aan u wil voorhouden. U ziet daar links de middeleeuwen. Wij krijgen vandaag, op 1 dag, krijgt u evenveel informatie binnen als iemand in de middeleeuwen in zijn hele leven. U krijgt op 1 dag evenveel informatie nodig dan iemand in zijn hele leven. Dat is linksboven. De wet van Moore, die kent u misschien ook. 1 keer per 1,8 jaar is de capaciteit van chips die is verdubbeld. Dan de Fightful Five, dat zijn de Googles en de Amazons en de Apples van deze wereld. Die vormen na de Verenigde Staten, China, Japan en Duitsland, vormen ze gezamenlijk de 5e economische macht van de wereld. Deze 5 bedrijven, en die bedrijven bestaan geen van allen langer dan 30 jaar. Zo snel hebben ze ontwikkeld. En dan ziet u een prentje van de basisschool. De kinderen, 60% van de kinderen die op dit moment op de basisschool zitten, die komen terecht in beroepen die nu nog niet bestaan. 60% van de kinderen komt dus terecht uiteindelijk in een beroep wat op dit moment nog niet bestaat. Ik ga nog even verder. De bestaanszekerheid van bedrijven. Hoe lang blijven bedrijven bestaan? Standard & Poor's heeft daar al vanaf 1900, maken ze daar analyses van. Nou, u ziet daar linksboven ziet u het staan. In 1935 bestond het gemiddelde bedrijf bestond nog 90 jaar. In 2011 bestaat het gemiddelde bedrijf bestaat nog 18 jaar. Moet je realiseren dat bedrijven bestaan dus niet langer dan 18 jaar. We kennen alle voorbeelden natuurlijk om ons heen. Philips. Het oude Philips bestaat niet meer, maar is een gezondheidsbedrijf geworden. Maar u kent ook allemaal een dramatisch voorbeeld van Kodak. Kodak had de technologie in huis van de digitale foto, maar durfde het niet op de markt te brengen en is vervolgens kwijtgespeeld en is zijn positie kwijt. Had de technologie in huis. U ziet daar ook die iPhone, of uw eigen Samsung-telefoon. Die iPhone heeft een capaciteit op dit moment die 120 miljoen keer krachtiger is dan alle computers die nodig waren om de eerste mens op de maan te zetten. Dus uw iPhone is 120 miljoen keer krachtiger dan alles wat we nodig hadden om iemand naar de maan te brengen. Dan ziet u links die chip en die gasspriet. Waarom heb ik die naast elkaar gezet? Een chip, de nieuwste chips op dit moment, die zijn even dun als de groei van een gasspriet in 1 seconde. De groei van een gasspriet in 1 seconde komt overeen met de dunne van de chip. Ook die ontwikkeling gaat snel. En tenslotte de bitcoin. U kent wel, er stond vandaag nog zo'n uitgebreide artikelen over bitcoin machines in Amsterdam. Waarmee je geld instopt en dan kun je bitcoin terugkrijgen. En dat gaat vloep, zit aan de andere kant van de wereld. Nou, dat is natuurlijk prachtig voor het criminele circuit. Maar die bitcoin heeft nog een ander aspect, namelijk dat die energie vreet. Iedere transactie met een bitcoin, die kost evenveel energie als u in een maand in uw huishouden gebruikt. Ik kan het ook anders oprekenen. 1 bitcoin transactie komt overeen met 200 wasbeurten in uw huis. Of als u het nog anders wil horen, 1 bitcoin transactie komt overeen met 1000 kilometer in een Tesla S. En dan ziet u dus dat we enerzijds zijn we bezig met een geweldige energiebesparing. Maar tegelijkertijd zie je dat die nieuwe technologie, dat die energie vreet. En daar moeten we dus met elkaar allemaal iets aan doen. Wat wilden we met elkaar daar aan doen in ons land? Dat had de politiek bedacht. De politiek heeft namelijk gezegd, toen dit kabinet werd geformeerd, Rutte 3, we willen eigenlijk, willen we als Nederland eindelijk eens voorop lopen. Want we lopen als Nederland, lopen we nog steeds hopeloos achterop als het gaat over duurzame energie. Ik laat daar zo dadelijk iets over zien. En dat betekent dat het kabinet, de jongens en meisjes in Den Haag, die gingen met frisse moed met elkaar aan de slag om het kabinet in elkaar te timmeren. En ze wilden heel ambitieus zijn. En dat leidde tot het uitgangspunt. Wij willen de CO2-uitstoot in Nederland willen we met 49% reduceren. Nou, dat was een buitengewoon dapper voorstel. Want Nederland deed op dat punt heel erg weinig. En als je dit kunt realiseren in 2030, dan lopen we samen met een paar landen lopen voorop in Europa. Kortom, hulde voor de dames en heren die dat kabinet in elkaar hebben getimmerd. Ze gingen zelfs nog verder. Ze zeiden nou, we willen eigenlijk streven naar 55% als het kan. Maar dat doen we alleen maar als we een clubje met vriendjes hebben in Europa die ook hetzelfde willen. Dat was dus één. Wat het kabinet, toen zei het kabinet, hoe gaan we dat realiseren? Ja, dat gaan we niet zelf opschrijven, want dat kan een kabinet helemaal niet. Dat kunnen departementen niet op een eentje. Dus men zei, nou, we hebben goede ervaringen met dat energieakkoord. Laten we nou het systeem van het energieakkoord gebruiken en we gaan met elkaar een klimaatakkoord maken. Dat is dus ook vastgesteld. En dat klimaatakkoord dat moest gemaakt worden door 5 tafels die allemaal een bepaalde taak krijgen. Dat ga ik u dadelijk laten zien. Aan die tafels hebben afgelopen 1,5 jaar 150 partijen met elkaar onderhandeld. En die hebben dus met elkaar uiteindelijk dat klimaatakkoord opgeleverd. En er werd ook nog afgesproken dat er een klimaatwet moest komen. Kortom, die doelstelling van die 49%, die werd vastgelegd in de wet. En als je de wet dus niet uitvoert als kabinet, dan gebeurt er 1 ding, dan verdwijn je in de gevangenis. Want dan ben je in overtreding. Dus de politiek is ook de komende jaren gebonden om die wetgeving uit te voeren. Anders hoef je het niet in een wet te zetten. De burgemeester vertelde al iets over dat klimaatakkoord en die doelstellingen van het kabinet hier in het regeerakkoord, dat die voortvloeien uit de verplichtingen die we op ons hebben genomen in Parijs. Wat is er in Parijs gebeurd? In Parijs hebben 197 landen met elkaar besloten dat ze iets wilden doen aan de opwarming van de aarde. Er is een akkoord gesloten en daarbij zijn afspraken gemaakt over hoe warm de aarde eigenlijk zou mogen worden. Die aarde, u weet even het principe van het broeikaseffect. Die CO2 die wordt uitgestoten, maar ook het methaan door de koeien en CO2 overigens ook door de mens, die vormt een deken rond de aarde. Die deken van CO2 die blijft 100 jaar hangen, wat je ook doet. Tenzij je hem opeet, dan moet je CO2 uit de lucht halen. Doordat die deken rond de aarde zit, kan de aarde niet afkoelen en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Dat is kort gezegd het proces dat wordt veroorzaakt door CO2 en door methaan en door lachgas. Maar daar ga ik verder niet over uitweiden. Dus het gaat vooral om de beperking van de uitstoot van CO2. Nou, dat hebben ze in Parijs met elkaar afgesproken en dat leidde tot het volgende, dat leidde tot het volgende prentje. Zit hier ook een zo'n lasertje op of niet? Weet iemand dat van de provincie? Nou, we doen het maar even anders. Als u intussen kijkt of u... Nou, het zou best eens kunnen, dit. Ja. Ziet u dit?
Ja. Die werkt niet op het
scherm, sorry. Oh, die werkt niet op het scherm. Nee. Maakt niet uit. Dit zijn vier lijntjes. Ik zal er kort over zijn. Als wij met elkaar wereldwijd helemaal niks doen, dan is dat die paarse lijn die u bovenaan staat. Met andere woorden, dan gaat de temperatuur, je ziet daar 2,5 graden staan, dan gaat die temperatuur omhoog, leidt tot een catastrofe. Als we doorgaan met het beleid wat de landen op dit moment hebben ontwikkeld, dan is dat die oranje lijn, dan komen we op die oranje lijn uit. Toen al die partijen naar Parijs gingen, toen heeft de secretaris-generaal van de VN gezegd, neem allemaal een cadeautje mee, een cadeautje in de vorm van extra plannen. Nou, als je al die cadeautjes uitpakt en bij elkaar optelt, dan leidt dat tot die blauwe lijn. Dat is het voorgenomen beleid. Dat is de belofte die 170 landen hebben gedaan. Maar als u dan kijkt naar wat de kern is van het verdrag van Parijs. Daarin is afgesproken, we willen de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2 graden. En het liefst eigenlijk 1,5 graad. Nou, als we dat willen halen, dan zie je die groene lijn. Dat heb je nodig aan reductie CO2. Als je het op 2 graden wil houden en als je het ideaal wilt, wat ook in het verdrag staat, dan is dat die donkerblauwe lijn en dan komen we op 1,5 graad uit. En je ziet dus de geweldige gap tussen dat voorgenomen beleid en tussen die 2 graden en tussen die 1,5 graden. En dat is eigenlijk wat we met elkaar, wereldwijd met elkaar, voor elkaar moeten zien te boksen. Dat gat moeten we met elkaar gaan dichten. Dan wordt er dikwijls gezegd, meneer Nijpels, u bent zo'n groene idioot, een uitzondering binnen de VVD. En wat u zegt is allemaal niet serieus, zo ernstig is het allemaal niet, et cetera. Want wij zijn een beetje gekke Henkie, want we doen het al zo goed. Nou, we zijn inderdaad gekke Henkie, maar in een ander opzicht, en dat wil ik ook even laten zien. Dit is de uitstoot per inwoner in de Europese gemeenschap, 6,9 ton. En dit is de uitstoot van ons in Nederland, dat is 10,2 ton. Zijn we gek, Henk? Ja, andersom. We stoten dus meer uit dan in de Europese gemeenschap. Tweede, als het gaat over de daling van de uitstoot. Wat hebben wij nou eigenlijk de afgelopen jaren gedaan? En wat is er in Europa gebeurd? U ziet, Europa heeft een daling van 18% bewerkstelligd. En wij hebben in Nederland 8,2% hebben wij bewerkstelligd. Gek, Henk? Ja, andersom. En dan even als het gaat over duurzame energie. Ik zei daar in het begin al iets over. U ziet dat we samen met Luxemburg en Malta hangen onderaan in de Europese competitie. We zijn de nummers 25, 26 en 27. Ons aandeel in de duurzame energie is op dit moment 6,6%. En in Europa is die 17,5%. Kortom, Nederland is geen hekke Henkie. Nederland loopt niet voorop. Nederland loopt achter. En de reden dat we destijds 4 jaar, 5 jaar geleden dat energieakkoord hebben afgesloten, was omdat we achterliepen en dat we bij elkaar een einde willen maken aan die achterstand van Nederland. En die sprint die we in het energieakkoord hebben ingezet, die zetten we in feite voort nu in het klimaatakkoord. Maar we hebben dus nogal wat te doen als het gaat om het inlopen van onze achterstand. Dan zijn er dan voor de afdeling ongelovigen. We kennen het fenomeen klimaatsceptici. Ook in deze Statenstaal zijn ze 1 keer per maand zijn ze aanwezig. Ik ga daar even heel snel aan voorbij. 99% van de geleerden op dit terrein wereldwijd die onderschrijven dat er sprake is van klimaatverandering. Die onderschrijven dat de mens de belangrijkste factor is in de klimaatverandering. En die onderschrijven dat we dus iets moeten doen aan die uitstoot van CO2, omdat anders de situatie onhaalbaar wordt. Ik noem een paar voorbeelden om aan te geven dat het niet die klimaatgekkies zijn. Ik neem even de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank heeft 2 jaar geleden een rapport uitgebracht waarin ze hebben gezegd, de verandering van het klimaat is de grootste bedreiging voor de financieel-sociaal-economische stabiliteit. zegt de Nederlandse bank. Zijn geen jongens met geitenwolle sokken of met tuinbroeken of zo. Die stellen dus vast dat het de grote bedreiging is voor het financiële systeem. Dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat de Nederlandse bank nu de balansen van de banken en van de verzekeraars en van de pensioenfondsen ook door gaat nemen op risico's als het gaat om fossiele beleggingen. Als jij als bank of als pensioenfonds nog aandelen hebt in de fossiele industrie, dan zullen die op termijn moeten afwaarderen. Dat is een operatie die nu is begonnen, maar het zegt dus ook iets over de manier waarop de Nederlandse bank daar naar kijkt. De Nederlandse bank die doet ook periodiek stresstesten, waarmee die organisaties worden getest op de aanwezigheid van fossiel spul en dus ook op hun economische kwetsbaarheid. U ziet ook generaal Middendorp, om ook nog maar iemand te noemen die ook niet direct iemand met geitenwolle sokken, de voormalige chef-staf van de Nederlandse strijdkrachten, die heeft eens gezegd, en die doet ook voor de Verenigde Naties nu werk, die zegt, de verandering van het klimaat is een van de belangrijkste oorzaken op dit moment van de politieke conflicten die we in de wereld hebben. En hij ziet dus ook die verandering van het klimaat als een heel belangrijke reden voor de aantasting van de geopolitieke stabiliteit. Ik ga voorbij aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Die heeft in iedere paar maanden komt er wel een verhaal over de schade die wordt opgelopen door de uitstoot van allerlei stoffen, waaronder ook CO2. En ik noem nog even Nederland, want Nederland is een aardig voorbeeld. Want afgelopen zomer, toen hebben we allemaal genoten van dat prachtige weer. Dat prachtige weer heeft er wel voor gezorgd dat we 400 extra doden hadden. Dus die hittegolf die we dit jaar in de zomer hebben gehad, leidde tot 400 extra doden. En dat maakte ook weer duidelijk, en dat heeft ook in Nederland duidelijk gemaakt, dat warm weer, waar we normaal gesproken voor naar de Costa Brava gaan of naar Creta, dat warm weer ook zijn nadelen kan hebben. Nou, ik hoef je dat niet te vertellen, hoe de Nederlandse samenleving moeite had zich aan te passen aan dat warmere klimaat. Die afgelopen maanden we hebben ervan genoten, maar je hoorde heel veel mensen ook zeggen, nou ja, dat moet niet het hele jaar zo zijn. En zo hebben we voor het eerst eigenlijk aan de lijve ervaren wat de opwarming van de aarde ook straks in de praktijk zou kunnen gaan betekenen. Ik kom dan bij het klimaatakkoord. Dit prentje moet u even op uw gemak bekijken. Ik vertelde u, het kabinet had gezegd 49% reductie van CO2. Dat staat linksboven. Die 49%, die taak, die werd verdeeld over 5 tafels. En die tafels ziet u daar rechtsonder staan. De tafel elektriciteit, de tafel industrie, dan hieronder de tafel gebouwde omgeving, daarboven de tafel landbouw en daarboven de tafel mobiliteit. En die percentages die geven dus aan eigenlijk wat de taak is van zo'n tafel. Om maar even landbouw en landgebruik te noemen, die tafel moest dus 7% doen van het totaal. Om het nog wat duidelijker te maken, heb ik het... Nee. Die zit er niet bij. Dat is een andere. Dus dit moet u even onthouden. Als u even bij elkaar optelt, dan ziet u dat die tafel elektriciteit en die tafel industrie, dat die bij elkaar 71% moeten doen van de totale opgave. Die totale opgave is 49% reductie. Nou, dat is dus 100%. En daarvan moeten zij 70% moeten doen. Dat is dus een hele zware taak. En u ziet dat landbouw en de gebouwde omgeving, dat die relatief weinig hoeft te doen met 7%. Die 5 tafels, staat 150 partijen aan, die zijn aan de slag gegaan en die hebben met elkaar een klimaatakkoord gepresenteerd. En daar heeft het kabinet naar gekeken. Het kabinet heeft daar wat in zitten te rommelen. Uiteindelijk is het geheel naar de Tweede Kamer gestuurd en naar alle 150 partijen. De Tweede Kamer heeft ja gezegd en al die partijen zijn nu aan het nadenken of zij ook ja gaan zeggen. En een deel doet dat natuurlijk uiteraard omdat ze zelf aan die tafel hebben gezeten. Er wordt heel dikwijls wordt er ook onzin beweerd over de kosten van het klimaatakkoord. Als u de heer Baudet af en toe hoort, die houdt niet op te zeggen dat het klimaatakkoord kost 1.000 miljard euro. En dat herhaalt hij dan niet één keer, maar dat herhaalt hij 87 keer in zijn gemiddelde toespraak. 1.000 miljard euro. Daarvoor heb ik eigenlijk, u kunt de ouderen onder u kunnen zich nog herinneren, het radioprogramma van de evangelische omroep, de muzikale fruitmand. Nou, die fruitmand heb ik ook gemaakt, maar dan voor het klimaatakkoord. En hier ziet u de jaarlijkse kosten van een aantal departementen op een rijtje. U ziet bijvoorbeeld de zorg, dat is die meloen. Dat is de meloen van de dividendbelasting die de ChristenUnie moest slikken. Heeft meneer Segers toen eens een keer gezegd. Toen bij de debatten over die dividendbelasting. Nou, zo ziet u allemaal gezellig die vruchtjes op een rijtje. En u ziet daar, uiteindelijk ziet u op een gegeven moment die kers. En daar ziet u bij staan tussen de 1,6 en de 1,9. Wat zegt het prentje nou? Het prentje zijn dus de jaarlijkse uitgaven aan sociale zekerheid, aan defensie, aan infrastructuur. Wat wij, maar pas in 2030, dus niet nu, maar pas in 2030, gaan wij tussen de 1,6 en de 1,9 miljard euro uitgeven aan het klimaatakkoord. Dus de kosten van het klimaatakkoord, de maatschappelijke meerkosten, zijn in 2030 zitten tussen de 1,6 en 1,9. En daarnaast ziet u helemaal een interessant ding. Dan ziet u de framboos staan. En daar staat 4 miljard bij. In een beschaafd land als Nederland, en we zijn toch een beschaafd land, geven wij nu per jaar met z'n allen 4 miljard euro uit aan roken. Ieder jaar opnieuw wordt er 4 miljard uitgegeven aan roken. En als je daarnaast nog even kijkt naar de groei van de zorg, die groei alleen, dus niet het totale bedrag, maar die groei, is ieder jaar is die 6,8 miljard. Wat zegt het prentje nou? Het prentje zegt niet dat het klimaatakkoord dat niets kost. Nee, het kost tussen de 1,3 of 1,6 en 1,9, zeg maar 2 miljard. Maar het zegt wel iets over de verhouding van die kosten. En het maakt dus ook duidelijk dat die kosten heel goed te dragen zijn als u kijkt naar alle andere kosten die daarnaast staan. En niet te vergeten dat roken in een fatsoenlijk en een net land als Nederland, dat we toch met elkaar 4 miljard euro paffen. Dan is het merkwaardige in de energiewereld dat wij, terwijl we af willen van fossiele energie, dat we nog steeds subsidie geven aan fossiele energie. Dus we geven subsidie aan iets waar we van af willen. Is dat gek? Ja, dat is buitengewoon gek. Maar dat is zo gegroeid en dat zit zo in ons belastingstelsel. Nou, en dat is zich ook nog een klein getalletje. In Europa wordt op dit moment 55 miljard euro uitgegeven aan steun voor fossiele brandstoffen. En 74 miljard aan duurzame. In ons land is het 2,5 miljard via allerlei systemen en ontheffingen. Die gaat naar fossiel en 1,1 miljard naar duurzaam. En dat zijn natuurlijk schrikbarende getallen. Want als je af wil van fossiel, dan is het eerste waar je natuurlijk mee moet stoppen, is dat te subsidiëren. En vervolgens moet je de kosten van fossiele industrie in de vorm van vervuiling moet je doorrekenen. En dan krijg je de echte eerlijke kostprijs van fossiele industrie. Dat leidt er bijvoorbeeld toe, om nog even op die fossiele industrie terug te komen. Als je kijkt nu naar de windmolenparken die we op zee hebben. De eerste windmolenpark in Zeeland, daar kwam nog subsidie van de overheid bij. Het tweede windmolenpark, daar kreeg je geen subsidie meer van de overheid. En het derde windmolenpark, daar moet je geld aan de overheid betalen om te mogen bouwen. Die kostendaling van wind, elektriciteit van zee is zo snel gegaan dat hij op dit moment concurrerend is met kolen. En dat komt door de schaalvergroting, dat komt door de uniformering. Is je kostprijs is overigens niet alleen in Nederland, maar is wereldwijd gedaald. Voor zonnepanelen bijvoorbeeld is de kostprijsdaling meer dan 90%. Zonnepanelen zijn 90% goedkoper geworden dan zo'n 10 jaar geleden. En die kostendaling gaat nog steeds door. En daar speelt weer de kwestie van als er maar schaal genoeg is. Dan kom ik bij dat klimaatakkoord. Ik vertelde u dat klimaatakkoord is er uiteindelijk gekomen. Eind juni is goedgekeurd door de Tweede Kamer op 4 juli. En ik heb de minister heeft het klimaatakkoord naar de Kamer gestuurd. Daar is over gedebatteerd. En ik heb als voorzitter van het Klimaatberaad het akkoord naar de 150 partijen gestuurd die aan tafel hebben gezeten. En ik heb aan die partijen heb ik 3 dingen gevraagd. 1. Bent u bereid om de urgentie van de klimaatverandering, van het klimaatprobleem, onderschrijft u die en bent u bereid om dat ook uit te dragen? 2. Onderschrijft u de 49% doelstelling die in de klimaatwet staat, maar die ook in het klimaatakkoord staat? En de derde vraag is, bent u bereid, want u heeft met 150 partijen aan die tafel gezeten, nu vraag ik het u officieel, bent u bereid om de afspraken die u daar aan die tafel heeft gemaakt officieel te bevestigen? Dat zijn de 3 vragen die de partijen nu hebben gekregen. En inmiddels hebben een groot deel van de partijen hebben dat akkoord al ondertekend. De eerste sector die heeft getekend, dat was een week na het debat in de Tweede Kamer, heeft de hele financiële sector ondertekend. En dat was heel bijzonder, want de financiële sector zat niet rechtstreeks aan tafel, hadden niet echt een taak omdat ze niks uitstoten. Maar de financiële sector heeft wel gezegd, kijk eens naar onze maatschappelijke functie, vinden wij dat we het klimaatakkoord moeten onderschrijven. Dan zaten bij elkaar toen alle banken, alle pensioenbedrijven, alle verzekeraars en alle asset managers. Er zat bij elkaar in die zaal, toen ze allemaal plechtig een handtekening hebben gezet, 300.000 miljard euro aan belegd vermogen. En die hebben ook bij elkaar getekend. En dat was natuurlijk een heel belangrijk politiek signaal. Omdat als die banken en die verzekeraars aan de slag gaan, en als je daar komt voor een krediet en je voldoet straks niet aan eisen, dan krijg je dus dat krediet niet. Dus dat signaal van die financiële sector was van het allergrootste belang. Inmiddels hebben een groot aantal brancheorganisaties ondertekend. Eigenlijk bijna de complete bouw heeft ondertekend. Maar ook een bedrijf als Shell. Maar ook alle energiebedrijven, zowel de distributiebedrijven als de producenten, hebben getekend. En iedere dag komen er handtekeningen bij. Kortom, dat klimaatakkoord, dat wordt straks door het overgrote deel van de partijen, zal dat worden ondertekend. Dan iets, en ik wil jullie niet te veel overvoeren, maar ja, ik moest een lezing houden van 3 kwartier. Dus ik moet er even doorheen bijten. U weet dat de gemiddelde mens is niet in staat om langer dan 10 minuten geboeid te luisteren. Dus alles wat je na 10 minuten zegt, dat verdwijnt over het algemeen het ene oor in en het andere oor uit. Dus dat is een tamelijk ondankbare taak. Maar toen Joost mij belde, toen heb ik die taak opgenomen. Dus ik maak het verhaal gewoon af. Dit zijn de 3 afspraken. Die heeft u gezien. Dan nog even over hoe zit dat hele klimaatbeleid nou in elkaar. Nou, ik heb hier even op een rijtje gezet. Dat zijn een aantal stukken waarvan u ziet in het begin verschijnen. Die stukken die verschijnen ieder jaar. Dat is een klimaatnota, dat staat in de wet, in de klimaatwet. Wat wel van belang is dat tweede punt, de klimaat- en energieverkenning. Want de vraag is, wie is nou scheidsrechter in dit geheel? Hoe stellen we nou vast of die doelstellingen die je met elkaar hebt afgesproken, of die ook echt worden uitgevoerd? We hadden daar bij het energieakkoord, hadden we daar de nationale energieverkenning voor. Dat was een stuk van het planbureau. En eigenlijk, als je het samenvat, een soort rapport of wij op tempo lagen met het energieakkoord. Nou, datzelfde ding gaat nu ook verschijnen. Krijgt een andere naam, gaat de klimaat- en energieverkenning heten. Komt ieder jaar uit. En dan kan de maatschappij, maar ook de politiek vaststellen of ze op tempo zitten of niet. U ziet ook nog staan daarbij de jaarlijkse klimaatdag. De 4e donderdag van oktober hebben ze in de klimaatwet gered. Wordt de jaarlijkse klimaatdag. En dan gaat men over al die plannen. En met name over die rapporten die het kabinet dan krijgt, gaat men praten. Ik ga daar verder even aan voorbij, want dit is eigenlijk een beetje bureaucratisch politiek printje. Dan kom ik ten slotte tot een aantal opmerkingen over hoe je nou die energietransitie moet zien. Want als je, het is soms een ingewikkeld verhaal, maar ik kan het ook eigenlijk versimpelen. En dat doe ik eigenlijk door deze 5 schakels. Die 5 schakels, dat zijn de schakels van de energietransitie. Je begint met het opwekken. Daarna moet je transporteren. Als het niet wordt gebruikt, de zon schijnt op momenten dat je het niet kunt gebruiken, dan moet je het opslaan. Je moet zorgen dat dat zonnepaneel van Tante Marie uit Almere kan praten met de 1000 kV-kabel die vanaf de Noordzee komt. Dat heet systeemintegratie. En tenslotte moet je het ook gaan gebruiken. Nou, dat zijn eigenlijk, u hoeft eigenlijk maar, van mijn hele verhaal kunt u helemaal vergeten. En u kunt die 5 schakels moet u eigenlijk onthouden. Want die 5 schakels die zeggen eigenlijk het hele verhaal over de energietransitie. Als het gaat over de opwekking, daar ben ik buitengewoon optimistisch over. Ik ben van liberale huizen ben je überhaupt, sta je wat opgewekter in het leven dan soms andere politieke stromingen. Je gelooft in de mogelijkheden en de kunde van de mens. Daar geloof ik ook in. En ik ben dus ook voor overtuigd dat uiteindelijk het opwekdeel van de energie, dat gaan we met elkaar oplossen. De zon is nog steeds een oneindige bron van energie. We gebruiken maar een heel klein deel van de zon. Als we, als we de capaciteit van de zon, als die uitstraalt, als we die 1 uur zouden kunnen gebruiken, zouden kunnen opvangen, in een mandje doen, dan hebben we genoeg energie voor de hele wereld voor het hele jaar. 1 uur de capaciteit van de zon opvangen. Kortom, dat zijn allemaal technologische vraagstukken en daar ben ik heel erg optimistisch over. En u ziet daar alle varianten die er bestaan. Hè. Dat varieert van wind, zon, biobrandstof, tot en met geothermie, diepe geothermie, 5 kilometer diepte, getijdenenergie, wat ook op gaat komen. We hebben mierenzuur en we hebben natuurlijk ook kernenergie. Daar bestaan heel veel misverstanden over, want er wordt gezegd, ja, waarom staat er in het energie- en klimaatakkoord niets over kernenergie? Is dat verboden? Nee, is helemaal niet verboden, maar het kabinet heeft dat niet als opdracht meegegeven aan de tafel, om er iets van te vinden. En bovendien hoeven er ook niks te vinden, want kernenergie is niet verboden. Er bestaat een groot misverstand dat in ons land kernenergie verboden is. Nee, er is een loket bij het ministerie van Economische Zaken en daar staat boven kernenergie. En Wiebes zei onlangs nog in de Kamer dat hij zijn 30-jarig jubileum had gevierd als voorstander van kernenergie. En hij zei, en ik ga af en toe wel eens even kijken achter mijn loket op mijn departement. En met de verste verte zie ik niemand achter het loket staan die een kerncentrale wil beginnen. En ja, dat is ook begrijpelijk. Als u even de geschiedenis kijkt van kernenergie wereldwijd, dan ziet u dat er weliswaar in een aantal landen worden centrales bijgebouwd. Maar in Europa is men langzamerhand bezig met het afbouwen in een aantal landen. En een aantal projecten die men al gestart is, en die zitten in financieel slecht weer. Er is geen financier ook meer te vinden in de wereld, buiten een aantal totalitaire staten, die nog bereid is geld in kernenergie te stoppen. Kortom, je kunt, als je wilt, in Nederland de kerncentrale beginnen. Je kunt een vergunning vragen. Dat is wel ingewikkeld. En dan zit je nog met verouderde techniek. Maar er is niemand die is komen opdagen. En je krijgt ook geen bank die bereid is om daar geld in te stoppen. Opwekking. Opwekkingen gaan we oplossen. Neemt u dat van mij aan? Opwekking is niet het probleem. Dat is een kwestie van een aantal stappen maken. En dan hebben we dat probleem opgelost. In 2030 komt 70% van onze elektriciteit vanaf de Noordzee. Plannen die dus nu worden uitgevoerd. 70% van onze elektriciteit komt dan vanuit de Noordzee. Dan ga je naar opslag. Opslag is wel een groot probleem. En daar zijn we niet zomaar van af van dat probleem. Ik zei u al, duurzame energie komt dikwijls tot stand op momenten dat je het niet kunt gebruiken. Dus je moet het ergens opslaan. En dat betekent, een van de grootste vraagstukken waar we voor staan is, hoe gaan we die elektriciteit opslaan? En nou, we hebben natuurlijk de accutechnologie. Die wordt heel snel wordt die goedkoper. Vorig jaar een kostendaling van 50% accu's. Dit jaar een kostendaling van 40%. Ook bij accu's zien we dus hetzelfde als bij de zonnepanelen. Dat de kostprijs heel snel daalt. Maar je moet wel verrekt veel accu's hebben om uiteindelijk die duurzame energie te kunnen opslaan. Nou, er zijn allerlei discussies over of we dat moeten opslaan. Net zoals in Zwitserland leerden we vroeger op de lagere school witte steenkolen. Zwitserland en Noorwegen. Nou, wij hebben nou helemaal geen bergen, behalve de Vaalsberg die 133 meter hoog is of zo. Dus dat is voor ons land geen oplossing. Waterstof is wel veelbelovend. Waterstof is veelbelovend om 3 dingen. 1, als opslagmogelijkheid. Want je kunt elektriciteit opslaan in waterstof en je kunt er elektriciteit van maken. Je kunt er ook door transporteren. In plaats van leidingen kun je bijvoorbeeld door een gasleiding kun je waterstof stoppen. En het is ook als brandstof van belang. Je kunt er uiteindelijk auto's op laten lopen. Dus waterstof is de love baby van de energietransitie. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren. Wil dat tot volle wasdom komen. Maar het is in ieder geval zeer veel belovend. Dan de transport. Ik heb u al iets gezegd over waterstof. Kan ook elektriciteit gaan voeren. Netwerken vormen op dit moment een heel groot probleem. U heeft heel vaak al gelezen iets over zonneparken die niet gebouwd kunnen worden, omdat de netwerken de stroom niet kunnen verwerken. Dus er moet razendsnel, moeten wij net massaal die netwerken gaan verzwaren. Nou, daar is men ook mee bezig. Dat is technologisch niet ingewikkeld, maar het moet wel gebeuren. En u ziet daar ook weer waterstof staan als mogelijkheid om te transporteren. En dan tenslotte de systeemintegratie. Nou, ik zei u al iets, dan gaat het over dat spul. Het technische spul moet allemaal met elkaar kunnen praten. Het ene is 220 volt, het andere is gelijkstroom, wisselstroom, 10 volt. Dan noemt het allemaal maar op, al die techniek. Je moet dus zorgen dat die systemen op elkaar zijn aan te sluiten. Zowel nationaal als internationaal. Ik ga daar verder aan voorbij. Overigens is het heel aardig bij die slimme netwerken die bestaan. Het derde bolletje. Een mooi voorbeeld is studenten in Delft. Wat hebben die studenten in Delft gedaan? Die hebben bij iemand thuis die zonnepanelen had, dan hebben ze een accu geïnstalleerd. In de elektriciteitskast staat dus een accu. Die slaat de zonnestroom op als je hem niet gebruikt. Maar ze hebben een apparaatje tussen gezet dat praat met internet. En dat apparaatje weet, en dat hebben ze ook aangesloten door accu, dat weet wanneer de elektriciteitsprijs laag is. Als de elektriciteitsprijs laag is, dan koopt jouw accu uit jouw elektriciteitskast, die koopt stroom in. En op het moment dat de prijs omhoog gaat, dat kan een uur later zijn, dan verkoopt hij die stroom weer. En u moet zich voorstellen, als we allemaal zo'n apparaatje in onze, elektriciteitskas hebben, dan zit heel Nederland, dus met de andere helft van Nederland, te onderhandelen en te handelen over de prijzen. Ja, toen ik iets zei over dat de wereld ernstig verandert, is dit ook weer een voorbeeldje van dat wij worden producent van energie, van elektriciteit, in plaats van dat we de hele dag alleen maar afnemen. Dan, tenslotte, wat kunt u nu als provincie zelf doen? En dan kom ik helemaal terug op het begin van het verhaal wat ik heb gehouden. U bent hier in de provincie bent u aan de slag gegaan met een nota in 2018. Inmiddels hebben de nieuwe staten hebben de rest vastgesteld, de regionale energiestrategie. Ik moet doorgaan. Nou, die regionale energiestrategie, wat is dat? Het land is verdeeld in 30 regio's. Die heten RESSEN, regionale energiestrategieën. En de afspraak is dat die RESSEN, dat zijn samenwerkingsverbanden van provincie, van gemeente en van de waterschappen, die werken in al die RESSEN samen. En die gaan een aantal taken uit dat klimaatakkoord uitvoeren. Met name als het gaat over de elektriciteitstafel, als het gaat over de gebouwde omgeving. Die RESSEN, die gaan dus een heel centrale rol vervullen in de energietransitie. En daar gaat u de komende jaren nog heel veel van horen. Uw provincie is buitengewoon rap, want nadat de coalitieonderhandelingen waren afgerond, heeft u al in september, in de eerste vergadering, geloof ik, van de Staten, is de regionale, de startnotitie van die rest is vastgesteld. En daarmee loopt uw provincie samen met nog een aantal andere provincies loopt u voorop. Die resten gaat u heel veel over horen. Want die moeten bijvoorbeeld zorgen dat u van het gas afgaat. Maar die moeten ook zorgen voor alternatieven. Die moeten zorgen dat de subsidieregelingen worden doorgegeven als het gaat over het isoleren van uw huis. Die moeten zorgen voor locaties, voor windmolens of voor zonneparken. Kortom, die vervullen een essentiële rol. Wij schatten dat de provincies en de gemeenten en de waterschappen, dat die tussen de 30% en 40% van het beleid in het klimaatakkoord moet gaan uitvoeren. En dat komt dus iedere keer hier weer terug, ook in de Staten en in de gemeenteraad. Maar daar gaat u met elkaar gezellig over praten. U ziet dus wat die taken zijn van die regionale energiestrategieën. Dan, ja, de kansen voor u als provincie. Ik hoef dat eigenlijk nauwelijks te vertellen. Ik zei al aan het begin, u bent de pioniersprovincie. Als ik kijk ook naar uw rest en naar die nota uit 2018, dan wilt u ook echt pionieren, wilt u daarmee ook op het terrein van duurzame energie aan de slag, wilt u daarmee gaan. Nou, dat kunt u doen door met die parken aan de slag te gaan, door na te denken over aquathermie, maar ook door met het landgebruik aan de slag te gaan. Ik ga daar niet uitgebreid over praten, het spreekt voor zich. Wat wel een belangrijk punt is, en dat staat een beetje verscholen, en dat is bij goede duurzame energie, daar staat burgerparticipatie. Dat is iets waar het mis is gegaan in het energieakkoord. Want wat is daar afgesproken? De provincies hadden afgesproken met het Rijk, wij gaan zoveel windmolens plaatsen. En dat is door heel veel burgers ervaren als te veel van bovenaf. En wat we dus ook hebben geleerd, wat nu ook in de nieuwe omgeving net vast ligt, is dat je bij dit soort projecten moet je van het begin af aan de burgers betrekken. Dus niet eerst een plan uitdenken, zeggen zo gaan we doen en dan nog een beetje aan gaan prutsen. Nee, je moet zeggen wij hebben een bepaalde opdracht. Hoe gaan we die opdracht nou zo goed mogelijk, met het zo weinig mogelijk schade van andere belangen, hoe gaan we die in de provincie realiseren? En dat betekent dus dat als het gaat bijvoorbeeld over zonneparken, over windmolenparken, dat je dus dat vooral van onderaf aan moet gaan regelen. En dat bij burgerparticipatie hoor je dus niet alleen dat je gaat praten met de mensen, maar ook dat je de mensen financiële voordelen geeft. Er zijn nu al een groot aantal projecten in het land waar de burgers gewoon mee kunnen profiteren van windmolens of zonneparken die daar zijn gegaan. Daarmee kom ik tot mijn laatste zin. Ik zei helemaal aan het begin, toen Lely aan de slag ging met zijn wetgeving in 1918, toen was hij een pionier. Ik hoop dat u in uw provincie in diezelfde geest ook doorgaat met het werk waar u mee bent begonnen. En tenslotte wil ik u nog één uitspraak meegeven van Obama. En dat Obama heeft het ooit eens heel mooi gezegd. Obama heeft ooit gezegd, we zijn de eerste generatie die te maken krijgen met de gevolgen van de verandering van het klimaat. Maar we zijn ook de laatste generatie die er nog iets aan kan doen. En dat lijkt mij een mooie samenvatting van het wereldwijd probleem. Ik dank u voor uw aandacht.
Dames en heren, het is vandaag mijn eerste werkdag als lector energietransitie bij de Hogeschool Windesheim. Het lectoraat is helemaal nieuw en vanaf vandaag dus officieel bestaand. Het doel van het lectoraat is om de energietransitie te versnellen. Dat doen we door integraal naar die energietransitie te kijken. En alle studenten die binnen het domein techniek bij de Hogeschool Windesheim bij die energietransitie te betrekken. Door met onderzoekers aan de slag te gaan en onderzoek te doen op het gebied van die energietransitie in de regio met de overheid samen. Het is een grote eer om op deze dag het co-referaat van de Cornelis Lely-lezing te mogen uitspreken. Een lezing die staat voor het bevorderen van het maatschappelijk debat over sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele onderwerpen. De aandacht voor de energietransitie in deze debatten is heel belangrijk, denk ik. Ik dank dan ook het bestuur van de lezing voor de uitnodiging om dit verhaal hier te houden. Ik ben ook dank verschuldigd aan de heer Lely. En dat zal ik u uitleggen. In 1942 viel de Noordoostpolder droog. Toen begon de tijd van de echte pioniers die zorgden dat het land geschikt werd voor de akkerbouw en de veeteelt die daarna zou plaatsvinden. Vanaf eind jaren 40, begin jaren 50 werden de eerste boeren uitverkozen om naar het nieuwe land te verhuizen. En in 1952 waren dat de ouders van mijn moeder. Mijn moeder verhuisde met haar ouders, haar zussen en haar broer vanuit Veendam naar de Wellerzandweg bij Band om daar te gaan boeren. En 2 jaar later, in 1954, verhuisde mijn vader met zijn ouders, mijn Paken en mijn Beppe, vanuit het Friese Franekeradeel naar het Klutenpad bij Krel. In de kleine gemeenschap die de Noordoostpolder was, was het dus niet onwaarschijnlijk dat mijn ouders elkaar zouden ontmoeten. Zonder Lely had ik hier niet gestaan. En Lely had natuurlijk visie. Hij keek vooruit en wilde ergens naartoe. Die verhuizing naar de polder bracht heel veel verandering met zich mee. Mijn vader woonde voor het eerst in een huis waar elektriciteit was. Er kwam een melkmachine, een stofzuiger en een wasmachine. Dat betekende ook dat er natuurlijk veel meer energie gebruikt werd, elektriciteit gebruikt werd op het nieuwe boerenbedrijf. Ook dat was een energietransitie. De transitie naar fossiele brandstoffen. En eigenlijk zo kort geleden. Als we het nu hebben over die energietransitie, dan gaan we over de omgekeerde weg praten. Dan praten we over minder energie gebruiken, over weg van fossiele energie. Ik weet dat goed, en de burgemeester haalde dat al aan, dat er in de jaren 90 bij de buren van de boerderij, die toen ondertussen van mijn oom was, een windmolen werd geplaatst en de discussies die daarmee gepaard gingen. Ook dat was een tijd van pionieren in de provincie Flevoland voor duurzame energie. Zoals net al gezegd, zorgt het gebruik van fossiele brandstoffen voor CO2-uitstoot. We hadden deze zomer in Nederland voor het eerst een temperatuur van 40 graden. In Lelystad werd het meer dan 37 graden, 37,4, met een etmaal gemiddelde van meer dan 29 graden Celsius. Ook was het de zomer daarvoor ontzettend droog. En dat betekent dat die gevolgen van de klimaatverandering echt voelbaar zijn. Het gebeurt hier en nu. Ondertussen gebeurden er 2 dingen. Er worden plannen gemaakt en uitgevoerd om de uitstoot van fossiele of van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen. En er wordt gewerkt aan klimaatmodellen die voorspellen hoe de klimaatverandering met die CO2 en andere broeikasgassen zal verlopen. Ik wil op deze 2 dingen nader ingaan. Het terugdringen van de uitstoot is de kern van de oplossing. Dat is de echte verduurzaming en dat moet gebeuren om die klimaatverandering te beperken. Keer op keer zien we dat die terugdringen van die uitstoot langzamer gaat dan de bedoeling is. En ook dat 2050, nog 31 jaar te gaan, eigenlijk te ver weg is voor het doel om die uitstoot te hebben teruggedrongen. De tijd dringt. En als we dat vertalen naar de 1,5 graad doelstelling in Parijs, dan hebben we nog een budget van 350 gigaton CO2 wat we mogen uitstoten. Om een kans te hebben, een redelijke kans van 67% om binnen die 1,5 graad te blijven. Als we doorgaan zoals we vandaag doen, dan is dat budget in 8 jaar op. Per seconde wordt er wereldwijd 1331 ton CO2 uitgestoten. Daar kunnen we nog 3000 dagen mee doorgaan. En had ik hier over een maand gestaan op 1 november, dan was 1% van die tijd om geweest. Acht jaar doorgaan met uitstoot en dan na 8 jaar opeens naar nul is natuurlijk zeer onrealistisch. We kunnen het ook anders doen. We kunnen vanaf nu elke dag naar beneden. En dan hebben we 16 jaar om lineair naar nul te komen. 6% per jaar, 0,5% per maand. Voordeel van nu beginnen met naar beneden gaan is dat ook de opwarming iets geleidelijker zal gaan. De opwarming is niet te voorkomen, maar hoe sneller we naar beneden gaan, hoe meer geleidelijk we naar die 1,5 graad toe gaan. En hoe groter de kans dat ons aanpassingsvermogen groot genoeg is om daarmee te leren leven. En als we over een maand die 0,5% niet bespaard hebben, niet verminderd hebben, dan moet het daarna nog weer sneller. Stel, je woont in een rijtjeshuis, jaren 80, in Almere. En je wil je gasverbruik naar beneden brengen. Het eerste probleem wat je tegenkomt is dat het waarschijnlijk heel erg lastig is om deze herfst nog een adviseur te vinden die jou kan helpen om tot de goede besluiten te komen over hoe je dat aanpakt. Maar die adviseur die komt en volgend jaar kun je daadwerkelijk je huis isoleren en 1000 kuub gas per jaar besparen. 1000 kuub gas per jaar is 2 ton CO2. Als je dat nu doet, dan heb je in die 15 jaar die we hebben om naar nul te komen, heb je 30 ton CO2 bespaard. Stel je het isoleren nog uit, een jaar of 7, 8, dan is je totale bijdrage aan die besparing nog maar de helft. En dat betekent ook dat als je dit soort dingen uitstelt, dat de kosten per bespaarde ton CO2 eerder toe zullen nemen dan af te kunnen zullen nemen. Soms zeggen mensen, ja, maar het wordt goedkoper, dus dan doe ik het dan wel. Als we rekenen naar bespaarde tonnen CO2, dan is nu aan de slag vaak toch een erg goed idee. En zoals de heer Nijpels al zei, de CO2 die we nu uitstoten, die gaat de atmosfeer in en die blijft daar. In elk geval de tijd, in de tijd waar we nu over praten, om naar nul te gaan. Betekent ook dat de gebouwde omgeving aardgas vrijmaken voor 2050, dat het maar een klein deel is van de oplossingsruimte die we nodig hebben om daadwerkelijk de opwarming te beperken. Het andere effect wat we keer op keer zien is dat de verandering van het klimaat sneller gaat dan gedacht. Vorige week nog was er een nieuw rapport van het IPCC waarin stond dat de zeespiegelstijging in 2100 nog weer 10 centimeter meer was dan eerder berekend. Dus dat betekent, we moeten plannen maken en uitvoeren en heel goed beseffen dat we op de korte termijn veranderen moeten. En dat betekent ook dat ik denk dat er een versnelling van onderaf nodig is. Versnelling van onderaf en de plannen waarover we het eerder gehad hebben. In het compendium van de leefomgeving vinden we getallen over de uitstoot van huishoudens. 400 petajoule energiegebruik per jaar, 13% van het energiegebruik in Nederland. 75% daarvan is warmte. Dus de hele overgang naar duurzame energie in huishoudens is voor een groot deel de warmtetransitie. Maar het aardgas vrijmaken van huishoudens is daarmee ook maar 10% van de oplossing. Gelukkig hebben wij allemaal, ook vandaag, heel veel invloed op die overige 90%. En ik wil daarvoor 3 punten noemen om ieders eigen CO2-afdruk significant te beperken. Met alle boeren op het Malieveld is het zeer actueel. 20-25% van de CO2-uitstoot wereldwijd heeft te maken met vlees- en zuivelconsumptie. Nobelprijswinnaar Jonathan Foer heeft net een nieuw boek geschreven. En dat heet Saving the Planet Begins at Breakfast. Bij elk ontbijt en bij elke maaltijd hebben we allemaal de kans om keuzes te maken die invloed hebben op CO2. En kijk je hier om je heen in de provincie Flevoland, dan zie je dat de provincie echt een provincie is van akkerbouw. Er is relatief weinig veeteelt. Ik heb gezien dat de trend wel wat stijgend is. Maar ik denk dat de provincie dat zou moeten koesteren. Dat akkerbouw de belangrijkste bron is. En de provincie heeft zelf ook een programma. Dat heet Eten als Pionier. Waarbij 80% plantaardig en 80% lokaal op het menu staan. Mijn persoonlijke favoriet hier uit de buurt is de Hofweb in Biddinghuizen. Die al 15 jaar biologisch en biologische dynamische producten leveren. En de producten die komende donderdag bij mij thuis worden bezorgd, die worden gedeeltelijk morgen pas geoogst. Dus het is nog eens kraakvers ook. Het tweede punt waar heel veel energie naartoe gaat, is naar mobiliteit. We zijn hier vlakbij het treinstation. Er zijn vast ook mensen op de fiets gekomen. En ook zeker mensen met de auto. Als iedereen die met de auto straks weer naar huis gaat, op de snelweg wat langer geniet van het mooie Flevolandschap en geen 130 rijdt, maar 100, dan zie je ook dat dat heel veel minder benzine of diesel kost. En ook als je met een elektrische auto bent, dan helpt het om minder hard te rijden. Alle windmolens in de provincie Flevoland dragen 0,25% van de totale Nederlandse energiebehoefte bij. We hebben nog lang niet genoeg duurzame energie om groene stroom te kunnen verkwisten. En, mijn collega's wezen mij daar vandaag op, carpoolen is natuurlijk ook een hele goede optie. Ik wil de discussie over vliegvelden graag loskoppelen van de discussie over vliegen. Maar als we het over mobiliteit hebben, dan moet vliegen wat mij betreft genoemd worden. Het is een enorm energieintensieve bezigheid die per uur, per persoon, 150 tot 200 kilogram CO2-uitstoot oplevert. Een ton CO2 voor een retourtje Zuid-Europa, of 4 ton voor 2 weken naar Bali. Voor een gezin staat zo'n vakantie naar Bali gelijk aan 8 jaar je huis geïsoleerd hebben en daarmee energie besparen. We zullen dus creatief moeten zijn hoe we mensen die vliegverslaafd zijn kunnen verleiden om op een andere manier een bestemming te zoeken of te bereiken. En misschien zou de provincie, de parallel met roken werd al eerder genoemd, ook moeten nadenken of het niet mogelijk is om reclames voor vliegvakanties te beperken. Toen de Noordoostpolder in de jaren 50 werd ingericht, werden de dorpen Krijl en Band en de andere dorpen gepland op fietsafstand van Emmeloord. Mijn ouders fietsten in Emmeloord naar school. In oostelijk Flevoland werd de referentie van de fiets losgelaten en werden de dorpen op autoafstand geprojecteerd. Wie weet is de elektrische fiets een kans om de dorpen met terugwerkende kracht op fietsafstand te plaatsen. Als derde punt waar iedereen dagelijks kan bijdragen aan de CO2-footprint, wil ik spullen noemen. Er wordt heel vaak een onderscheid gemaakt tussen de uitstoot van de industrie en de uitstoot van de burgers. Maar uiteindelijk is de industrie wat wij met z'n allen willen dat er gebeurt. En of het nou in China gemaakt wordt of hier, de CO2-uitstoot doet precies hetzelfde met de opwarming van de aarde. Dus goed nadenken of je niet kunt ruilen, lenen, delen of misschien iets wel even niet nodig hebt. Tot slot. Lely maakte zijn plan, het plan Lely, in 1891. En 27 jaar later werd de Zuiderzeewet aangenomen in 1918. Het zuidelijk Flevoland werd 50 jaar na de Zuiderzeewet droog. Dat laat zien dat techniek en technische visie vaak lange tijd nodig hebben om uiteindelijk te materialiseren. Gedragsaanpassingen gaan veel sneller. Met de elektriciteit in het huishouden van mijn vader kwam er meteen een melkmachine, een stofzuiger en een wasmachine. De uitdaging die we voor ons hebben is om onze gehechtheid aan veel spullen, vlees, zuivel en ver of snel in mobiliteit los te laten. En te kijken hoe we de leefbaarheid voor onszelf en voor onze omgeving kunnen bevorderen door plezier te hebben in lokale activiteiten en groene producten. Dank u wel.
Ja, dames en heren, dank u wel. Dank voor uw komst naar de Cornelis Lely-lezing, de 13e alweer. En alvast de uitnodiging om ook alvast, de datum staat nog niet vast, maar ook naar de 14e te komen. Maar voordat wij hier in de hal van het provinciehuis nog onder het genot van een borrel het klimaatdebat voort kunnen zetten, wil ik de drie sprekers danken. En traditioneel hebben we altijd voor de hoofdspreker hebben wij een cadeau. En dat is een antiek boek uit 1929, het sterfjaar van Lely, waar de heer Nijpels ook net mooi over verteld heeft. En daarnaast heb ik voor iedereen ook nog een biografie van Lely. Nou, die is volgens mij al door de heer Nijpels in het begin al aangehaald. En ook nog een bos bloemen. Dus die ga ik geven aan de sprekers. En dan wil ik u vragen nogmaals een luid applaus voor mij deze mooie lezing. Dank u wel, mag ik u uitnodigen om buiten te gaan.